Ja, goedemorgen. Fijn om jullie allemaal weer te zien op deze stralende ochtend. En denk ik toch altijd maar weer wat in spreuken of prediken staat. Ik weet het niet precies. Ik weet ook niet precies hoe het er staat. Maar er staat zoiets van het licht is goed en het is aangenaam voor de ogen. En zeker na die troosteloze dagen die we hebben gehad. Dan is dat zonnetje altijd weer heerlijk. Daar word je als mens, als het goed is, weer een klein stukje blijer van. En zeker in deze wereld waarover we straks ook zullen lezen, dat is dan vanmiddag pas, dat het een wereld is die in geestelijk opzicht zich in de nacht bevindt, dan is die zon toch eigenlijk ook wel weer symbolisch voor de prachtige dag van de toekomstige eeuw die ons allemaal eens wacht. En nou, dan praat je zo vanochtend al zo even met mensen en dan hoor je alle zorgen die er zijn. En dan denk je van, tjongejonge, wat zijn we toch soms allemaal toe aan die dag die komen gaat. Zeker als je allerlei ellende in je leven meemaakt en met zorgen te kampen hebt. Nou, ik hoop dat we vanochtend weer een beetje opgebouwd zullen worden, al is het maar een beetje. Dan kunnen we weer verder de nacht van de tegenwoordige eeuw door op weg naar dat heerlijke hemelse vaderland. En vandaag staan we stil bij Romeinen 13. Romeinen 13. En het is de bedoeling dat we vanochtend stilstaan bij vers 1 tot en met 7. En dat is ook wat we nu eerst zullen lezen. En daar zouden we bovenop of bovenaan kunnen zetten: dient de overheid. Dient de overheid. Nou, ja, zucht. En dat is toch eigenlijk best wel een gedeelte wat vragen oproept. Zeker als je kijkt naar de rol van de overheid in heden en in verleden. En dan lijkt onze overheid nog wel mee te vallen als je het vergelijkt met wat er in de Romeinse tijd gebeurt. Maar ik denk, als we toch even wat verder kijken wat er in ons land gebeurt, in het nu, maar ook in het recente verleden, dan is ook onze overheid zeker niet altijd even zuiver en even goed bezig. Nou, daar komen we nog wel bij. Laten we eerst maar eens even Romeinen 13 vers 1 tot en met 7 gaan lezen. Ieder mens, of iedere ziel, zou je ook mogen zeggen, moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben? Doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn immers dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Ja, nogmaals, een lastig gedeelte. Want hoe moet je dit gedeelte, waarin eigenlijk de overheid als iets moois, als iets goeds wordt afgeschilderd, moet je dat nou plaatsen in de context van een niet functionerende overheid, of een overheid die zelfs christenen vervolgt, christenen haat, christenen doodt? Laten we allereerst eens even naar Handelingen 4 vers 19 gaan. Want daar vinden we in ieder geval al een soort van maar terug. Op zich zijn dat bekende teksten, maar ik denk dat het wel goed is om ze even te lezen. Bladzijde 1712. Een maar wanneer je dus niet die overheid hoeft te dienen. Wanneer er geen reden is om die overheid te gehoorzamen. En dan komen we aan bij een gebeurtenis waarin Petrus en Johannes opgepakt zijn door de schriftgeleerde fariseeën, door het Sanhedrin, daar moeten ze komen. En daar moeten ze zich verantwoorden. En dan zeggen Petrus en Johannes het volgende. Maar, en dat volgt dan die maar op het bevel dat ze helemaal niet meer mogen spreken of onderwijzen in de naam van Jezus. Nou, daar komt dus dat is eigenlijk een bevel van de overheid, zoals die daar gold, van de gezagsdragers, van gesteld gezag, ook al waren het geen Romeinen, toch hadden die priesters, schriftgeleerden, farizeeën, et cetera, die hadden een zeker gezag. Daar moest men in zekere zin naar luisteren. Komt dan hier een maar op. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Nou, feitelijk is dit een retorische vraag, een vraag die zichzelf beantwoordt. En het antwoord is eigenlijk heel duidelijk: van ja, je moet uiteindelijk meer naar God luisteren dan naar mensen. Nou, dit wordt nog wat explicieter in Handelingen 5 vers 29 gezegd. Dat is de meest bekende tekst hierover. En ook daar zien we Petrus dan weer voor de raad verschijnen. En dan zegt Petrus, en er volgt weer een maar op het feit dat men liever wil dat Petrus en de apostelen niet het evangelie verkondigen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Nou, dit is een maar. Er is altijd een uitzondering in het luisteren naar de overheid. Namelijk als dat wat de overheid beveelt, als dat ingaat tegen Gods wil. Nou, dan is dat natuurlijk niet altijd even makkelijk te duiden. Maar in dat opzicht hebben we daar ook zelf een eigen verantwoordelijkheid in, om na te gaan of zoiets is. En nou, daar kun je Gods woord voor gebruiken. En dan mag je ook weten dat je daarin geleid wordt door Gods geest, die je wijsheid en inzicht geeft. Maar is daarmee al een afdoende antwoord gegeven op het hele dilemma van Romeinen 13, waarin we de overheid als iets positiefs en zelfs als een dienares van God zien gepresenteerd? Hoe kan de overheid een dienares van God zijn, terwijl ze christenen, gelovigen vervolgt en terwijl ze dingen doet die regelrecht ingaan tegen Gods wil? Het is denk ik belangrijk om Romeinen 13 vanuit twee perspectieven te bekijken. Allereerst het historische perspectief. Het historische perspectief, dan hebben we het over de tijd waarin Romeinen 13 is geschreven. En vervolgens het heilshistorische perspectief. Hoe moeten we deze opdracht, deze algemene opdracht zoals die hier staat geschreven, die van alle tijden en alle momenten is, hoe moeten we die plaatsen in de huidige aion waarin we nu leven? Laten we eens kijken naar het historisch perspectief. Nou, we weten van Romeinen 13 dat het geschreven is zo rond 58 na Christus. En toen was daar een bekende keizer aan de macht, dat was namelijk Nero. En van Nero, oh, dat weten we gelijk, ja, die haatte christenen, die vervolgde christenen. En uiteindelijk bracht hij ze ook om. Helemaal juist is dat niet. Helemaal juist is dat niet. In twee opzichten. Ten eerste vervolgde Nero heus wel christenen, alleen die werden op dat moment nog tot de Joden gerekend. Joden en christenen, dat werd in die tijd als één gezien. Er zijn ook historische onderzoekers die zeggen, ja, maar die stellen dat de christenen nooit onderzocht zijn, nooit vervolgd zijn. Ja, dat klopt ook wel, want ze werden in die tijd tot de Joden gerekend. Een tweede punt is dat toen Nero in 58 aan de macht was, hij nog maar net aan de macht was, hij was 16 jaar, en er was op dat moment nog wel rust voor de Joodse christenen. Pas 6 jaar later, in 64 na Christus, toen er een brand uitbrak in Rome, ja, toen kwamen de vervolgingen tegen Joden, Joodse christenen. Het was eigenlijk met nadruk ook de christenen die vervolgd werden. Want zij kregen de schuld van de branden die in Rome woedden. Wat dat er gaat, zie je ook weer een overeenkomst met wat in de Tweede Wereld, of voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Hè. In Nazi-Duitsland was een economische crisis en daar moest iemand de schuld krijgen en dat werden dan uiteindelijk de Joden. Hè. Nou ja, dan heb je nu in deze tijd ook nog een politicus die zegt van het gaat slecht in Nederland, de veiligheid is in het geding, dus wie heeft dat gedaan? Ja, dat hebben alle Marokkanen gedaan. Zo wordt het wel een beetje gesteld. Wat dat er gaat, is er niks vreemds. Wat dat er gaat, herhaalt zich de geschiedenis. Maar goed, even plaatsend, Romeinen 13, is het op dat moment rustig. Hebben de christenen helemaal geen reden om bang te zijn voor vervolgingen? Was Nero in die tijd een fijne man? Was dat nou iemand waarvan je zegt van, nou, dat was een redelijk iemand die later pas gek is geworden? Nou, nee, dat niet. We moeten bedenken dat Nero sowieso aan de macht kwam doordat hij zijn voorganger, nota bene zijn adoptievader, Claudius, had laten vergiftigen. Nou, dat was eigenlijk in opdracht van de moeder van Nero dat dat gebeurde. En die moeder van Nero die was getrouwd met Claudius. En die had zoiets van, dat is mooi, nu Claudius mijn zoon geadopteerd heeft, kan ik als Claudius dood is ervoor zorgen dat mijn zoon keizer wordt. Dus je had eerst geprobeerd om Claudius te vergiftigen, maar dat was niet helemaal gelukt, want Claudius had op dat moment een beetje last van zijn darmen en die darmen namen dat gif niet op, dus Claudius ging niet dood. Ja, dat is nou jammer. Nou, toen deed men het, ging men het nog een keer proberen en hoe men dat deed, dat was uiteindelijk wel grappig, want bij die Romeinen had men altijd van die grote feesten, bacchanalen. Er werd gezopen en er werd gevreten, kun je beter zeggen. En als het buikje vol zat, wat deed men dan? Dan duwde men een veer achter in de keel en dan ging men braken en dan kon men weer vrolijk verder eten. Een soort ja, vorm van bulimia kun je wel bijna zeggen. Maar wat hadden ze uiteindelijk gedaan? Nou, ze hadden de veer die bij Claudius in zijn strot zeg maar, werd gedouwd, die hadden ze vergiftigd. En zo kwam Claudius uiteindelijk aan zijn einde en kwam Nero op de troon. En Nero liet vervolgens toen ook de echte zoon van Claudius ook nog ombrengen. Nou vervolgens, daar bleef hij niet bij, liet Nero ook bij zijn aantreden heel wat zogenaamde tegenstanders. Dat kun je tussen aanhalingstekens zetten, want als je ook maar de schijn had van dat je een tegenstander was, ook al was je heel loyaal aan hem, dan werd je omgebracht. Hij liet ze liquideren, executeren, vervolgen, martelen, etcetera, etcetera. En vervolgens liet hij zich ook nog als God vereren. Dus als je nou naar Nero gaat kijken, en je zegt over Nero van ja, dat is, was Gods dienares. Ja, dat is toch een lastig gegeven als je Nero bekijkt vanuit Romeinen 13. En zeker wat hij later heeft gedaan. Ja, kijken we nog even verder, want we hadden het ook over Claudius. Was Claudius wel wat? En dan hebben we het over de tijd voordat Nero aan de macht was. Romeinen is in 58 na Christus geschreven. En Claudius heerste van 41 na Christus tot 54 na Christus. En de Romeinen hadden behoorlijk te maken gehad met Claudius. En dat is wel even aardig om daar bij stil te staan. Want was die Claudius wel wat? Was dat dan wel een goede keizer? Nou, het was in het Romeinse Rijk wel rustiger onder hem. Maar, ook Claudius was uiteindelijk voor de gelovigen en specifiek ook voor de gemeente te Rome, nou niet echt een fijne keizer. Want we lezen het volgende in Handelingen 18. En dat is dan wel aardig om even bij stil te staan. Daar lezen we het volgende over Claudius, bladzijde 1737. En we moeten bedenken dat dit tussen zo ongeveer 52 tot 53 na Christus plaatsvond, wat hier beschreven staat. En dat is dan zo'n beetje 5-6 jaar voordat de Romeinenbrief geschreven wordt. Nou, we weten een periode van 5-6 jaar, zeker als je wat ouder wordt in je leven, dat is niet veel. Dat is eigenlijk nog best wel recent. En dan lees het volgende in Handelingen 18, vers 2. We nemen vers 1 er ook even bij. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was. Afkomstig, van geboorte betekent dat, uit Pontus. Die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. Dus heb je een zekere Aquila, die was dus geboren in Pontus, maar uiteindelijk is hij in Rome gaan wonen en die moest uiteindelijk weg uit Rome, omdat Claudius een edict uitvaardigde dat alle Joden, en daar behoorden dus ook Christenjoden bij, uit Rome moesten vertrekken. Nou, dat was Claudius. En daar heeft dus de Romeinse gemeente ook te maken mee gehad. Die hele Romeinse gemeente is uiteindelijk gesplitst. Daar had je zowel gelovigen uit de volken, als zowel gelovigen uit de Joden. En die gelovigen uit de Joden moesten weg. En wie bleven uiteindelijk achter? De gelovigen uit de christenen. Nou, dat weten we uiteindelijk, bracht wat spanning met zich mee. Die spanning lees je ook wel terug in de Romeinenbrief. Die spanning tussen de gelovigen uit de Joden en de spanning van de gelovigen uit de volken. Maar het gaat hier even om Claudius. Claudius die verdreef de Joden dus uit Rome. En waarom deed hij dat? Nou, dat vinden we in de Bijbel niet terug. Maar er is wel een geschiedkundig geschrift buiten de Bijbel. En daar is ene Suetonius, die geschiedschrijver in die tijd was. En die zegt, hij, dat is Claudius, verdreef de Joden uit Rome. Omdat zij op aanstichten van Christus voortdurend onlusten veroorzaakten. Nou, en er zijn sommige uitleggers die zeggen van ja, van Christus. Waarschijnlijk is daar Christus mee bedoeld. En zijn er dus problemen geweest vanwege de evangelieverkondiging rond Christus. Maar misschien waren er ook wel onlusten binnen die gemeente zelf. Waren daar tegenstrijdigheden. Nou, en dat is ook wat je in de Romeinenbrief, ook wel zeker in het begin van de Romeinenbrief, terugziet. Dat daar een beetje frictie zat tussen die gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de volken. En ja, en dan is Paulus' boodschap op een gegeven moment ook wel vrij logisch dat hij gaat zeggen van joh, hou je nou rustig en ga niet tegen de overheden in en ga nou niet onderlinge ruzie lopen maken. Want ja, daarmee maak je het zelf alleen maar moeilijk. Want kijk maar naar die periode onder Claudius. Toen zijn jullie uiteindelijk vanwege al die onlusten Rome uitgezet. Nou, zo kunnen we dat een beetje in de historie van de handelingentijd en het schrijven van de Romeinenbrief plaatsen. Overigens mochten die Joden uiteindelijk na de dood van Claudius wel weer terugkeren naar Rome. En we zien ze dan ook aanwezig op het moment dat Paulus de Romeinenbrief schrijft. Goed, dat is wat we hier dus zien. Dit is het historisch perspectief. Wat voor conclusies kunnen we daaruit trekken? Nou, we moeten wel bedenken dat die Joden uiteindelijk terug mochten komen in Rome. Maar je kunt je wel voorstellen dat er bij die Joden wel oud zeer zat tegen die Romeinse overheid, die hen als het ware zo'n beetje de stad had uitgetrapt. En dan kun je je wel een beetje voorstellen dat ze misschien ook ageren tegen die overheid. En zoiets hebben van ja, maar wat moeten we met die overheid? We hebben helemaal geen zin om deze overheid te gehoorzamen. Nou ja, daarnaast, dat noemden we eigenlijk net al, was er doordat die gelovigen uit de Joden Rome uit moesten, was daar ook, waren de verhoudingen binnen de gemeente in Rome ook anders geworden. De gelovigen uit de volken bleven achter en die ja, namen als het ware die gemeente over en daar moesten uiteindelijk dan weer die Joden bij invoegen. Ja, en die leken toch een beetje hun oude positie, hun oude rechten en hun oude status kwijt te zijn. En dat is dan ook waar Paulus rekening mee houdt in zijn brief. Nou, en dan uiteindelijk denk ik, als je naar Romeinen 13 kijkt, moet je Romeinen 13 niet zien als een poging van Paulus om het Romeinse bewind goed te praten, maar om de gelovigen te behoeden voor anarchie en de gevolgen ervan. En ik denk dat Romeinen 12 vers 19 ons dat ook wel enigszins laat zien. Romeinen 12 vers 19. Waar dan staat, wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. En dat wreken, dat kan misschien te maken hebben met boosheid van de Joden tegenover de gelovige Joden tegenover de gelovige gisteren. Of andere mensen die Joden die verdreven waren tekort hadden gedaan. Of misschien wel richting de overheid. Nou, dan zegt Paulus van wreek jezelf nou niet, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Ja, laat je wraak bij de Heere liggen. Nou, dat is denk ik ook in alle opzichten ook voor ons een belangrijk gegeven. Neem geen wraak. Reken zelf niet af met de mensen die je tekort gedaan hebben. Het zit wel vaak in ons mensen. Kijk maar in Afrika of in andere landen. Wat ik nou laatst ook weer hoorde, ik weet niet welk land dat was. Nou, er was door de ene militie iemand van de andere militie doodgemaakt. Dus nu moest die andere militie iemand van de ene militie doodmaken. Nou ja, en dan gaat die ene militie weer iemand van de andere militie doodmaken. Het voordeel is dat je uiteindelijk helemaal geen militie meer overhoudt. Maar het is niet bijbels. Het is niet bijbels. Mij komt de wraak toe. Laat het bij de Heere liggen. En nou, dan volgt dan vers 20 op. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Nou, daar hoeven we verder niet meer bij stil te staan. Dat hebben we de vorige keer al gedaan. Goed, dat is dus Romeinen 13 vanuit historisch perspectief. Laten we nou eens Romeinen 13 vanuit heilshistorisch perspectief bekijken. We hebben het nu eerst best wel klein bekeken. We hebben gekeken naar, ja, wat speelde zich in de handelingentijd af. Nu gaan we kijken, wat speelt zich in de huidige aion af? Wat speelt zich in de huidige periode af van zondvloed tot aan de wederkomst van Christus? Romeinen 13 moeten we absoluut niet als tijdgebonden zien. Maar moeten we zien als een universele instelling voor de huidige aion. We zien namelijk, gaan we straks ook nog wel lezen, we zien namelijk bijvoorbeeld ook verwijzing terug naar naar spreuken bijvoorbeeld. En er zijn nog wel meer teksten in de Bijbel die ons duidelijk laten zien dat het van belang is om de overheid te gehoorzamen. Romeinen 13 komt voort uit een instelling zoals die in de huidige aion aanwezig is. En die instelling die is uiteindelijk ingegeven na de zondvloed om de anarchie van voor de zondvloed te voorkomen. Nou, laten we eens even kijken naar die anarchie van voor de zondvloed. Dan gaan we naar Genesis 4. Daar lezen we een klein stukje van. Moeten we denken dat voor de zondvloed de wereldpopulatie nog niet uit volken bestond, maar uit losse individuen. En ja, daar gold toch wel echt heel erg het recht van de sterkste. Dat geldt nu in deze tijd ook, maar ergens toch wel in mindere mate. Als je een goede vorst, een goede koning hebt, ook zelfs wel minder goede vorsten, koningen, machthebbers, dan wordt er soms toch nog wel rekening gehouden met de zwakkeren in de samenleving. Ook in Nederland hebben we al tijden gehad dat er in zekere zin toch best wel rekening werd gehouden met de zwakkeren in de samenleving. Je ziet dat nu, dat dat wel minder gaat worden. Maar er zijn wel perioden geweest dat daar rekening mee gehouden werd. Nou, je zou maar eens zo'n type als Lamech in deze tijd tegenkomen en er zou maar geen overheid zijn. Want wat lezen we over Lamech? Genesis 4, vers 23. En Lamech was er voor de zondvloed. En Lamech had twee vrouwen, Ada en Zilla. En dan gaat hij wat tegen zeggen. Ik denk dat die Lamech, die hoorde zichzelf wel graag praten. En die vond zichzelf denk ik ook wel een verstandig mens als ik het zo lees. En die Lamech zegt dat tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn mond en een jongen om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Je zou die man maar per ongeluk op zijn tenen gaan staan. Nou, dat is einde oefening. Je hakt je kop eraf. als het goed is, of in de regel, gebeurt dat in deze tijd niet. Je kunt een hele hoop over de overheden zeggen. En men maakt er een potje van. Hier en daar. En er worden burgers geweld aangedaan. Maar je vindt toch soms nog wel sporen ervan dat er in enige mate gerechtigheid geschiet. In enige mate in ieder geval. Nou, voor de zondvloed niet. Dat is één grote complete anarchie. We hebben het nog niet gehad over de reuzen. Hè, daar lees je Genesis 6 over. De zonen van God, de engelen, die zagen dat de dochters der mensen, de mensen, de dochters, echt ook de dochters van de mensen, schoon waren. En daar krijg je dan ja, een soort van die gedrochten komen daaruit voort. Zegt misschien ook iets over mij zelf, vanwege mijn fysieke postuur. Hè? Ach mensen, een beetje zelfspot op zijn tijd is wel eens goed. Je moet jezelf ook kunnen relativeren. Maar dat waren echte reuzen. En die waren geen 2 meter, maar die waren ook gewoon 3 meter. En die waren ook 2 meter breed, zeg maar. Hè? Reuzen in die tijd. Het was geen beste tijd, dus complete anarchie. Nou, om dat te voorkomen stelt God een nieuwe regels in. En die nieuwe regels vinden we in Genesis 9, die gaan we niet helemaal lezen. Maar het 5e en het 6e vers. En daar vinden we een onderdeel van die nieuwe regels terug. Nou, dit is een heel nieuw gedeelte. Nee, laat ik zo zeggen. De eerste versen van Genesis 9 zijn een aanpassing op de universele opdracht. Geen universele opdracht. Het was aanvankelijk een universele opdracht. Maar de opdracht die in Genesis 1 wordt gegeven. En die opdracht in Genesis 1 komt uiteindelijk hier in Genesis 9 te vervallen. Hè? Wat stond daar ook alweer? Ik lees het even voor, dan zit het weer een beetje in uw systeem. Nou, in Genesis 1 staat dat God tegen de mens zegt: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Een heleboel mensen passen deze tekst op de huidige tijd toe, maar deze opdracht is komen te vervallen en in plaats van deze opdracht is de opdracht in Genesis 9 gekomen. En dan wordt er niet meer geheerst over de dieren in positieve zin. Nee, dan lezen we in Genesis 9 vers 2 dat er vrees en schrik voor u zal zijn bij alle dieren van de aarde. Nou, dat klopt ook. We roeien walvissen uit, we kappen regenwouden om, et cetera, et cetera. En vlees, nou dat eten we bij de vleet. Je mag ook best wel vlees eten, maar in feite als je ziet hoe wij met dieren omgaan, hoe wij met, als mensheid met de schepping omgaan. Nou, dat is inderdaad de dieren vrees en schrik aanjagen. En dan lezen we dus nog meer in Genesis 9 en daar gaan we dus stil bij staan. En dat heeft dus te maken met die overheden. En dat vinden we vanaf vers 5. En dat is een hele nieuwe instelling waarvan je eigenlijk niks terugziet in Genesis 1. Want de eerste versen dus van Genesis 9, de versen 1 tot en met 4, ja, dat is Genesis 9 vers 1 tot 4, eigenlijk vers 1 en 2, Genesis 9 vers 1 en 2, dat vind je nog wel ergens terug in Genesis 1, alleen vind je daar in Genesis 9 een wijziging op. Een nieuwe instelling. Wat lezen we over die nieuwe instelling in Genesis 9? Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Nou, wat wordt daar dan mee bedoeld? Nou, dat lezen we dan in vers 6. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. En dat geldt ook voor de dieren. Dat gebeurt nu nog als daar een leeuw is die een dorp onveilig maakt in Afrika en daar kindertjes uit hutten sleept, dan gaat het dorp op jacht en ze maken die leeuw af. En in principe zie je door alle tijden heen, in deze tijd hebben we wat minder de doodstraf, sommige landen nog wel, als je iemand doodmaakt, word je zelf doodgemaakt. En dat zie je door alle eeuwen heen dat dat in de regel gebeurt. Nou, dat zijn de regels die ingesteld worden. Maar dan moet er iemand zijn die die regel uit moet voeren. Dan moet daar een instantie zijn die de zorg voor draagt dat deze nieuwe principes, zoals door God ingesteld zijn, uitgevoerd worden. Nou, dat zien we dan vervolgens in Genesis 10 terug. Want daar zien we dat de volken ontstaan. En in Genesis 10 vers 5 zien we ook voor het eerste keer dat het volk, woord volken in de Bijbel gebruikt wordt. En dan lezen we in Genesis 10 het volgende, Genesis 10 vers 1. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. Bij hen werden na de vloed zonen geboren. Nou, er worden er een hele hoop zonen genoemd. En daar is eigenlijk een selectie gemaakt. Want je ziet daar mensen die in de eerste generatie daarna geboren werd. Maar ook in de tweede, de derde en de vierde generatie. Niet alle nakomelingen worden genoemd. En wat staat er dan over deze selectie van nakomelingen? Nou, dat lezen we in vers 32 van Genesis 10. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach. Ingedeeld naar hun afstamming met hun volken. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. En ineens zijn daar volken. En ineens is daar een andere opdracht ten opzichte van die opdracht zoals die er was in Genesis 1. En dan valt alles in één en dan zie je dat er volken ontstaan. En dat die volken in zekere zin die opdracht zoals die in Genesis 9 die we net hebben gelezen. Dat moet door die volken uitgevoerd worden. De volken zijn er verantwoordelijk voor dat, ja, als het bloed van een mens wordt vergoten, dat de dader daarvoor gestraft wordt. En dat is dan ook de overheid, zoals we die in Romeinen 13 terugzien. Goed, wat kunnen we over die overheden nog meer zeggen? Nou, opvallend is dat je in het Oude Testament heel duidelijk ziet dat God die machthebbers, die overheden, kan aanstellen of afzetten. En kan gebruiken of juist niet kan gebruiken. En het aardige is dat we dat toch wel heel duidelijk terugzien in Daniël 2. En dan gaan we naar bladzijde 1391. Ziet u wat daar wel zo aardig is? Is, en misschien herinnert u zich dat nog wel, dat toen het in het eerste deel van Romeinen ging over de volken die God niet kende. Wanneer begon dat? Dat begon dus na de zondvloed. Of dat vond plaats na de zondvloed. Dat was in de tijd van Babel. En het aardige is dat we hier in Romeinen 13 voor de instelling van de overheden uiteindelijk ook weer terug mee worden genomen naar de periode van na de zondvloed. Paulus schrijft terug in zijn Romeinenbrief op hele oude, primaire en basale wetten en instellingen zoals die vlak na de zondvloed zijn gegeven. Verordeningen die in deze tijd nog steeds gelden. Verordeningen waar ook Abraham als een voorbeeld van alle gelovigen mee te maken had en waar hij zich ook aan hield. Verordeningen die zowel voor de Jood als voor de gelovigen uit de volken gelden. We zijn in Daniël 2 aangekomen. Daniël 2 vers 20. Daniël 2 vers 20. En daar lezen we dan het volgende. Wanneer Daniël bij Nebukadnezar wordt geroepen om een droom van Nebukadnezar te verklaren, waarin we dat beeld zien, met het hoofd van goud en alles wat erop volgt, dan mag Daniël van God die droom aan Nebukadnezar verklaren, maar voordat hij dat doet, gaat hij een lofprijzing geven. En daarin zegt Daniël het volgende, Daniël 2 vers 20. Daniël nam het woord en zei: de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij bepaalt de tijden. Hij bepaalt de aionen. Hij bepaalt wat er gebeurt. En hij bepaalt de regels ook die daarin gelden. En dan komt het. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Dat is wat God kan doen. God kan ingrijpen. God kan koningen aanstellen. En kan koningen afzetten. En of hij dat nog in deze tijd altijd doet, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. En hoe het dan zit met de verantwoordelijkheid van die koningen. Kijk, als ik aangenomen word bij mijn werkgever, dan is aan de ene kant mijn werkgever verantwoordelijk voor mijn aanstelling, maar vervolgens ben ik zelf wel verantwoordelijk voor het werk dat ik verricht, of het nou ten goede of ten kwade is. En dat is wel wat we ons moeten beseffen. Dan gaan we ook nog even naar vers 37 van Daniël 2. En daar gaat het over Nebukadnezar. Nou, en dan zien we dat Nebukadnezar, zo stelt Daniël hier, door God in zekere zin macht, sterkte of koningschap, macht en sterkte heeft en eer heeft gegeven. U koning bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Dit zou je tweeledig op kunnen vatten. Ik ga daar nu verder. Het maakt ook zeg eigenlijk niet zoveel uit hoe je dat ziet. Je kunt het heel letterlijk zien. Dat God heeft gezegd van nou, ik pak poppetje Nebukadnezar op en ik zet het op de troon. Maar het kan ook zijn dat Nebukadnezar dit heeft ontvangen in het proces dat God in Daniël 9 heeft ingesteld. Dat daar volken zijn en dat daar machthebbers zijn. En dat Daniël hier in feite refereert aan de instelling van God. Dat God stelt, er moeten koningen zijn. En ik stel dat in en die koningen en die machthebbers die volgen elkaar op. En hetzelfde als dat er staat in Genesis 1. Hè, wees vruchtbaar en word talrijk. Dat wordt uiteindelijk ook in Genesis 9 overgenomen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Dan is het in zekere zin zo dat God de mens de mogelijkheid heeft gegeven om kinderen te verwekken. Alleen helaas is dat door de zondeval ook natuurlijk in sommige opzichten verstoord. Dat niet lukt. Maar God geeft de mens de mogelijkheid om kinderen te verwekken. Maar de mens kan daar zelf mee omgaan. Ja, we kunnen in zekere zin, laten we eerlijk zijn, we kunnen doen aan gezinsplanning. En het kan soms ook zijn dat je iets wenst, maar dat niet gebeurt. En het gebeurt soms ook wel eens dat in speling van het lot een ongelukkig kind geboren wordt. En dat wil niet zeggen dat God direct dat kind heeft geformeerd en gemaakt. Maar God heeft ooit wel eens ingesteld dat de kinderen geboren konden worden. God heeft dat natuurlijke proces ingesteld. En zo moeten we ook zien dat God als het ware een proces heeft ingesteld waarin er steeds een machthebber is en de ene machthebber de andere machthebber opvolgt. Zo kunnen we daar tegenaan kijken. En soms grijpt God daar heel direct in en gaat hij heel direct met zo'n machthebber aan het werk. Nou, dat zien we ook nog één voorbeeld van in Jesaja 45. Dat is bladzijde 1135. Daar zien we dat heel duidelijk. Jesaja 45, bladzijde 1135. Dat is het eerste vers. En dan gaat het over Kores. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van koningen zal ik ontgorden, om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden. Hier zien we dat God Kores heel duidelijk gebruikt in zijn plan. En dat Kores als het ware door God gestuurd wordt. En dat God invloed uitoefent op zijn bewind. Dat is wat God kan doen. Maar dat God dat kan doen, weten we ook dat God dat ook niet altijd doet. Dat God soms dingen ook loslaat. Nou, we zien hier eigenlijk wel een beetje een positief voorbeeld. Je hebt ook nogal wat minder positief voorbeeld, ja?
Is dit niet een profetie dat God hiervoor zegt dat hij Kores zo zou
doen? Ja, dit is een profetie wat gaat gebeuren en wat ook uiteindelijk gebeurd is. Het klopt. Het is inderdaad een profetie, want dit is allemaal natuurlijk ook nog geschreven voordat Israël ook in ballingschap is gegaan. Maar dat is correct opgemerkt. Zo zien we het in deze profetie, dan positief verwoord. En we zien ook nog een wat minder leuk voorval. Dat gaan we niet opzoeken. U kent het waarschijnlijk wel. Handelingen 12 staat dat. Er zit daar op een gegeven moment Herodes. En Herodes die wordt toegejuicht door de mensen. En dan zeggen de mensen: we zien geen mens, maar we zien God. Gaat Herodes, die voelt zich natuurlijk dan ook wel heel wat. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan krijgt hij een beetje last van wormen. En dan krijgt hij zo erg last van wormen, dat hij uiteindelijk eraan komt te overlijden. Ja, niet zo'n smakelijke geschiedenis, maar je ziet dat God daar in die handelingentijd toch ook wel direct ingrijpt. Ja, dat is een beetje van hoe God te werk gaat met die machthebbers. Nou is het ook gewoon wel zo dat die machthebbers ook autonoom kunnen handelen en ook zeker verantwoordelijkheid dragen voor hun handelen. En kijk dan maar eens mee naar Psalm 2. En voor de volledige toevoeging, ook dat is in zekere zin een profetie. Psalm 2, bladzijde 783. Psalm 2, daar zien we toch wel die wijze waarop die volken vrij kunnen handelen, autonoom zijn. Waarom woeden de heidenvolken, de natiën, en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ze staan zelf tegen God op. En dan zie je ook dat verderop in de psalm die volken worden opgeroepen om God te dienen. Om God te gehoorzamen. En dat ze daar dus ook zelf een keuze in hebben. Kijk maar eens in vers 10. Daar is handelingsvrijheid voor die koningen. Die koningen zijn geen marionetten, nee, die hebben een vrije keuze. En het zal het zijn dat die koningen een handelingsvrijheid hebben en dan vervolgens of geen handelingsvrijheid hebben en dat God hen als marionetten gebruikt en dat ze daarin de meest verschrikkelijke dingen doen. Goed, er zijn sommigen die menen dat Adolf Hitler in opdracht van God heeft gehandeld. Ik vind dat een zeer linker en gevaarlijke uitspraak. In ieder geval, mijn zinziens, zeker niet bijbels. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. En kus de zoon, omdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Nou, die koningen hebben dus ook handelingsvrijheid. En dan zie je ook later in de Timotheusbrief, de eerste Timotheusbrief, dat Paulus de gelovigen ertoe oproept om voor die koningen en die overheden te bidden. En aan God ook te vragen dat ze tot geloof komen. En dat moet je even goed lezen. Als je goed de context van dat 1 Timotheus 2 is dat leest, dan zie je heel duidelijk terug dat Paulus zoiets heeft van: nou, bid voor die koningen, bid voor die overheden. Want dan komen ze tot geloof. En dat is ook wat God wil. God wil dat ieder mens tot geloof komt. En dan kunnen wij ook een rustig leven leiden. Nou, dat is Romeinen 13 vanuit heilshistorisch perspectief. En daar gaan we nog even één conclusie op, of twee conclusies op formuleren. Nou, de Romeinse keizers, en daar plaatsen we het even in de context van Romeinen 13 en de handelingentijd. De Romeinse keizers functioneerden dus binnen een door God ingestelde structuur van volken en machthebbers. Dat was door God ingesteld. En zij hadden daarin wel hun eigen vrijheid en hun eigen verantwoordelijkheid. Nou, waarbij we bij Nero, met name ook bij Nero zien, dat hij daar niet zo heel erg goed mee omging. En als je dan naar Romeinen 13 kijkt, dan moeten we Romeinen 13 veel meer zien als dat Paulus daar een ideaal situatie beschrijft. Dat Paulus daar een situatie beschrijft zoals het behoort te zijn. Dan dat het een weergave is van de situatie zoals die werkelijk op dat moment zo was. Want Nero, ja, die gedroeg zich niet als Gods dienares. Toch was hij het wel. Nou, nog even het voorbeeld van: ik werk bij mijn baas, ik ben aangesteld en dan ben ik een werknemer. En als ik nou niks doe. Ik werk vanuit huis. Als ik nou zeg van nou, ik zet alleen maar fictieve afspraken in mijn agenda. En ik doe lekker niks. Ik ga lekker niet bij die klanten op bezoek. En ik verzin daar gewoon een verhaaltje over. Dan ben ik wel een werknemer. Dan ben ik wel zeg maar een dienaar van mijn leidinggevende. Maar ik ben geen goede dienaar. Ik ben geen goede werknemer. En hoe gaat mijn baas daar uiteindelijk mee om? Nou, als mijn baas er uiteindelijk achter komt, dan komt het oordeel over mij. Dan word ik ontslagen. En hoe gaat God daarmee om? Nou, dat hebben we net ook gelezen in Romeinen 12 vers 19. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Goed, nou dat is dus de context van Romeinen 13. En ik denk dat we de moeilijkheid nou wel een beetje hebben weggenomen. En laten we nu eens globaal die versen 1 tot en met 7 langslopen. En dan beginnen we bij vers 1 en 2. Vers 1 en 2. Eigenlijk voordat we dat gaan doen, dan vergeet ik even een stukje, is dat het wel op zich opmerkelijk en wel aardig is dat je ziet dat in het Nieuwe Testament er best wel wat aandacht is voor het gehoorzamen van de overheid. We gaan al die teksten niet lezen, maar ik haalde net al 1 Timotheüs 2 aan, hè, waarin gezegd wordt dat het goed is om voor de overheden te bidden, zodat ze tot geloof komen en zodat de gelovigen een rustig leven kunnen leiden. In Titus 3 wordt op een gegeven moment ook gesproken dat het goed is om de overheden te gehoorzamen. En in 1 Petrus 2, wat we straks ook nog zullen lezen, daar wordt er ook over gesproken dat het goed is om de overheden te gehoorzamen. En het mooie, dat gaan we straks ook wel lezen, is dat daar staat dat je dat vanuit vrijheid doet. Je doet het uit de vrijheid van het geloof, dien je die overheden te gehoorzamen. In zekere zin staan wij los, hè, als hemelburgers van die overheden. Maar als vreemdelingen hier op vakantie, nou ja, we kunnen het beter een pelgrimsreis noemen, op weg naar het hemels vaderland, is het wel zo handig om je aan de regels te houden. Zoals het ook straks best wel handig is als je naar Frankrijk gaat. Voorheen kon je lekker het gaspedaal intrappen, want die boete kreeg je toch niet. We krijgen hem nu wel thuis, hè? Ik weet niet of u het gehoord heeft. Dus mocht u in Frankrijk uw gaspedaal nog eens diep in willen drukken, niet meer doen. Er ligt thuis een brief dan op de deurmat. Moet je niet hebben. Nee, er wordt dus in dit Nieuwe Testament veel aandacht besteed aan het gehoorzamen van de overheid. Wat zijn de redenen daarvan? Ik vat het voor u samen. Nou, het geeft een goed getuigenis van God. In feite zijn wij hemelse ambassadeurs. En wat doet een ambassadeur? Nou, een Russische ambassadeur die mishandelt zijn kinderen. Die zuipt zich klem. Die zet zijn auto neer waar die niet neer mag zeggen. Dus wij zeggen, alle Russen slaan hun kinderen. Alle Russen die zuipen zich klem. En alle Russen houden zich niet aan de regels. Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben als God die ambassadeur is. En je maakt er een soortje van. Stel je nou voor dat hij echt daar hier kwam als ambassadeur van God. Nou, dan vindt God het blijkbaar goed dat je je kinderen mishandelt, dan vindt God het goed dat je je klem zuigt en dat je je niet aan de regels houdt. Nee, als je de overheden gehoorzaamt, geeft dat een goed getuigenis van God. Verder bevordert het de verkondiging van het evangelie, als je de overheden gehoorzaamt. Want gehoorzaam je de overheden niet, dan gaat de overheid zeggen, die christenen, die zijn lastig, die moeten we maar eens aanpakken. Dat zie je nu toch ook wel een beetje gebeuren bij onze Marokkaanse vrienden. He, dat er dan toch al wordt gezegd van ja, nou, daar wordt extra gelet natuurlijk op wat er in de moskees wordt gezegd. Zeker met het gebeuren wat ik in Den Haag heb meemaakt, dat jongens geronseld worden om naar Syrië te gaan, om daar te gaan knokken. En dan zie je dus dat de politie daar en de gemeente daar extra op let. Nou, vervolgens, nou, die gaf ik eigenlijk al aan, als je de overheid dient, geeft dat minder aanleiding om de gelovigen te vervolgen. Belangrijk dus. Belangrijk gegeven. Laten we nu eens gaan kijken naar de versen 1 tot en met 7, zoals we die in Romeinen 13 vinden. En dan gaan we eerst naar vers 1 en 2. En laten we die samen nog eens lezen. En dan staat er in vers 1 en 2: ieder mens, iedere ziel moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die boven hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Nou, het aardige is dat het hier in vers 1 en 2 nog helemaal niet gaat over de overheid. Het gaat hier over gezagsdragers in het algemeen. In het Grieks wordt in vers 1 en 2 ook een ander woord gebruikt. In Grieks vers 1 en 2 gaat het over exousia en vanaf vers 3 gaat het over archon. Daar gaat het ook echt over de overheid in de zin van, nou ja, de overheid zoals wij die kennen. Dan hebben we het over de wetgevende, de uitvoerende en de controlerende macht volgens mij. Je hebt drie van die soorten, trias politica wordt het ook wel genoemd. Nou, het zal me best wel, als je aan de regels houdt, is dat voldoende. Maar in vers 1 en 2 gaat het over gezag in het algemeen. Waar moeten we dan aan denken? Nou, Paulus heeft het in bijvoorbeeld in Colossense over de relatie tussen vrouw en man. De verantwoordelijkheden die daarin liggen. Over kinderen, vaders. Over slaven, heren. En het laatste, in deze tijd hebben we niet zoveel slaven meer. Nou ja, behalve op 5 december. Dan hebben we een witte man met baard die andere slaven heeft. Hè? Ja, daar hebben we nu ook weer allemaal gedoe over. Jongen, wat een gedoe. Waar maken mensen zich druk om? Maar goed, in principe is er in deze tijd niet echt slavernij meer. Alhoewel, nu met de huidige crisis zie je dat werkgevers wel weer toch een beetje, het zit toch een beetje in de mens, weer een beetje het karakter krijgen van slavendrijvers. Maar Paulus beschrijft daar dat die slaven die heren moeten gehoorzamen. Zoals een werknemer in deze tijd naar zijn werkgever moet luisteren. En dat kinderen naar hun vaders moeten luisteren. En dat vrouwen in het huwelijk een andere verantwoordelijkheid hebben dan de man. Aan die gezagsstructuren moet je denken als we vers 1 en 2 lezen. En zo behoren we daar naar te kijken. Nou, en Paulus geeft dus aan, blijf binnen die posities. Want dat geeft orde, dat geeft rust. En blijf zeker in die positie in tijden van druk en van onrust en van chaos. En dat geldt eigenlijk ook in deze tijd waarin het economisch wat slechter gaat, waarin een heel aantal zaken niet meer vanzelfsprekend zijn, dan is het juist belangrijk om ellende te voorkomen dat je in de positie blijft waarin God je gesteld heeft. Om ellende te voorkomen. Een mooi voorbeeld daarvan kunnen we in 1 Samuel 24 terugvinden. 1 Samuel 24. En dat is bladzijde 428. Samuel 24. Daar zien we dat David vervolgd wordt door Saul. Bladzijde 428 van uw herziende statenvertaling. Daar zien we dat David vervolgd wordt door Saul. Sterker nog, Saul moet vrezen voor zijn leven. En hoe gaat David daarmee om? Nou, dan zou je denken, jongens, we beroepen ons op het recht van zelfbescherming, hè? Dat zie je in Amerika ook. Als iemand één voet op jouw arm zet, dan heb je het recht om zijn kop van zijn romp af te knallen, om even heel plat te zeggen. Hè? Ja, zo gaat het in Amerika met vrij wapenbezit. Ook daar hebben ze regels, maar hier en daar is het wel een chaos vanwege het vrije wapenbezit. Dat zou je ook kunnen denken dat David dat doet in die tijd. Want in die tijd was het best wel een beetje moord en doodslag. Hè? Als je dat gaat lezen, Samuel, koningen. Dan denk je zoiets van, nou, kan dat zomaar allemaal. Nou, wij in deze tijd zien dat niet zo. Maar als je nou even een paar duizend kilometer verderop naar Afrika gaat. Ja, daar hakken ze elkaar nog steeds de kop eraf om niks. Ook, ja, daar moet je niet wezen. Kun je ook maar beter niet op vakantie gaan. Nee, het is niet zo slim. Hè? Dan heb je van die mensen die gaan naar Mali op vakantie. Ja, dat vraagt toch om problemen. Ja, hetzelfde geldt als je in Gazprom met een boot naartoe gaat en je gaat er lopen klooien. En dan vraag je om problemen, moet je niet doen. Laat die Russen met rust. Het schiet toch niks op, want Gazprom gaat toch wel gewoon door om op de Noordpool te boren. Er zijn belangrijkere dingen in het leven om je druk over te maken en om ook voor vast te zitten. Nou, dan zien we hoe David omgaat met zijn vervolging. Gewoon even een prachtig voorbeeld van David. David trok daar vandaan, vanuit de plaats Sela Machelot, Machelkoot, beter gezegd. David trok daar vandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. Engedi is een soort paradijselijke omgeving te midden van woestijn. Ik ben daar ooit eens echt zelf geweest. Het is inderdaad mooi, voldoende water, voldoende om van te leven. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen. Dat hij ook nog even ondertussen oorlog mee, terwijl die David aan het achtervolgen was. Dat men hem vertelde, zie David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Als het ware nam hij de commando's mee uit die tijd. Hij kwam bij de schaapskooi aan de weg waar een grot was. Saul ging daarin om zijn behoeften te doen. Sommigen, en er staat dan letterlijk, om zijn voeten te bedekken. Ja, zelfs een koning moet dat doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem, zie, de dag waarvan God van de Heere u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand. Ik moet voorstellen, die grot was pikdonker en daar zat David met zijn mannen. En op een of andere manier hadden ze wel door dat daar Saul aankwam. Waarschijnlijk zagen ze dat door de ingang van die spelonk. En die beste man die laat zijn broek niet zakken. Nee, hij doet zijn jurk omhoog. Of die legde die af. En die gaat daar zijn behoefte zitten doen. Ja, dat is niet zo'n handige pose. Dan ben je heel kwetsbaar. Nou zeggen die mannen. Terwijl hij bezig is zijn behoefte te doen, dan hakt zijn kop eraf. Zie de dag waarvan de Heer u gezegd heeft, zie ik geef u vijanden in uw hand. En u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Toen stond David op. En dan denk je, oh, nou gaat het komen. Nee, hij sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. Als gewoon een bewijs van, Saul, ik ben zo dichtbij je geweest, dat ik heb een stuk van je mantel af kunnen snijden. Ik had je ook zomaar dood kunnen maken. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde. Nou, hij was er knap zenuwachtig van. Omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen, mogen de heren er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer. Bij de gezalfde van de heren, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken. Want hij is de gezalfde van de heren. Wat David hier doet, is exact wat Paulus bedoelt in Romeinen 13. Dient de overheid. Saul, was hij nou echt een dienaar van de heren? Nee, niet in hoe hij zich gedroeg, maar hij was toch wel een gezalfde van de heren, door God aangesteld. Maar God ging zelf ingrijpen bij hem. Was wat Saul deed Gods wil? Nee. En toch was Saul een dienaar van de heren in formele zin, alleen niet in praktische zin. Dan lees je ook nog in vers 8, en David weerhield zijn mannen met deze woorden. Dus hij houdt ook nog anderen tegen om wraak te nemen. Nou, ik denk ik ook iets om mee te nemen. Weerhoudt anderen ervan om anarchistisch te zijn naar de overheid. En hij liet er niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit naar de weg. Nou, de rest van de geschiedenis kennen we. Laten we ook even voor wat het is. Maar het gaat even om het voorbeeld dat Saul hier de gestelde overheid respecteert. Of David de gestelde overheid hier respecteert. Terwijl David ook zelf weet, ik ga Saul opvolgen. Maar hij neemt niet het recht in eigen hand. Hij laat het aan God toe. Of zoals in Romeinen 12 staat, mij komt de wrake toe. Goed, we gaan weer terug naar Romeinen 13. Dat zijn vers 1 en 2. En daar hebben we eigenlijk al iets gezegd over de formeel aangestelde overheid. Terwijl vers 1 en 2 toch over gezaghebbers, over ons in het algemeen gaat. Dan gaan we naar vers 3 en 4. En in vers 3 en 4 gaat het dus wel over de overheid zoals deze vanuit Genesis 6 is aangesteld. En nogmaals, dat wordt gedaan vanuit een ideaalbeeld. En daar proef je bijna een beetje het cynisme van Paulus uit. Nou, die overheid, dat is een dienaar van God. De overheid is een dienaar van God. Zo hoor je hem dat eigenlijk zeggen. Ik kan me ooit eens van een broeder herinneren. Het werd een liedje gezongen. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En die zat het zo te zingen. Ja, ja. Nou, dan weet je genoeg. Nou, als het ware kun je dit, Romeinen 13, als het ware een beetje hoogschuddend lezen. Ja, zo hoort het te zijn. Maar in de praktijk zien we niet dat dit gebeurt. Vers 3 en 4, laten we het eens lezen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet. Maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares en wreekt ze tot straf voor hem die het kwade doet. En tussen de regels door hoor je Paulus eigenlijk bijna zeggen van, joh, deze overheid, ja, die is er niet altijd goed voor ons. Maar hou je nou wel aan de gewone gestelde regels, want anders haal je nog meer ellende op je hals. Precies. He? En ja, laten we ook nog eens eventjes kijken van hoe de realiteit in Handelingen was. Want die was gewoon niet goed. Kijk er maar eens mee, Handelingen 12, bladzijde 1726. En dan maken we daarna even een koppeling naar onze tijd. Want ik denk dat wij in heel veel opzichten Romeinen 13 ook hoofdschuddend kunnen lezen. En dat is meer van wat zich achter de schermen plaatsvindt en wat we met z'n allen heel hard verbergen, dan wat er zichtbaar gebeurt. Alhoewel, als ik zie hoe momenteel, hè, hoe de plannen er liggen, wat betreft de jeugdzorg waar ik zelf in werk, wat betreft de GGZ, wat er gaat gebeuren, dan vrees ik echt voor een enorme puinhoop. En dan vrees ik echt ook voor nog meer familiedrama's als dat die nu plaatsvinden. En als ook wordt gezegd in deze tijd van, ja, we moeten meer voor elkaar gaan zorgen, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het feit is dat er door het hele kapitalisme we ook allemaal uit elkaar gedreven zijn. Mensen zijn individualistisch geworden. Mensen zijn in het algemeen alleen nog maar gericht op zichzelf. De overheid heeft eerst heel erg gestreefd naar individualisme. En nu zijn we allemaal individualisten. We houden geen rekening meer met elkaar. En nou zeggen we van, nou, we zijn allemaal van elkaar vervreemd. Maar nu moeten we ineens als vervreemde mensen voor elkaar gaan zorgen. Nou, nee, dat werkt op dit moment niet. Het is goed om voor elkaar te zorgen, om oog voor elkaar te hebben. Maar er wordt nu in zekere zin natuurlijk wel de plank misgeslagen. Nou, daar kunnen we over zeuren, maar uiteindelijk moeten we het ermee doen en kunnen we er ook maar beter het beste van maken. Hè? Om ook maar in de trant van Romeinen 13 te kunnen in opstand geraken, maar dat werkt zeker niet. Nou, Handelingen 12, we gaan eerst even naar de historie kijken van de in de handelingentijd. En wat lezen we in Handelingen 12, vers 1 tot 4, daar gaat het over die Herodes die later last van wormpjes krijgt. En daar hadden ze blijkbaar in die tijd dus nog geen pilletje tegen. Handelingen 12 vers 1. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommige van de gemeente om hen kwaad te doen. Echt duidelijk christenvervolging. Hij doodde Jacobus, de broer van Johannes met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, en dat waren de niet gelovige Joden, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Die moest blijkbaar ook dood. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen ook hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten. Elk bestaande uit vier soldaten om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Ja, en waarschijnlijk ook ter plekke wilde executeren. Nou, we weten uiteindelijk dat Petrus ontsnapt, maar dit was de handelingentijd. Geen goede tijd. En ook eigenlijk hier een beschrijving waarin we zien dat die Romeinse overheid, ja, uiteindelijk gelovigen die goede dingen deden, die zorgden voor de armen, gewoon vervolgden. Nou, ook in deze tijd, ook met onze huidige overheid, zien we dat zij niet altijd die dienares is die zij behoort te zijn. En als we dan toch hebben over Zwarte Piet, ja, we moeten wel beseffen dat de slavernij een inktzwart verleden is voor de Nederlandse geschiedenis. En nog steeds zijn er nooit echt openlijke excuses aangeboden daarvoor. Maar denk ook aan het recente verleden, hoe er omgegaan is met teruggekeerde Joden uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, we moeten al bedenken dat zo'n beetje 80% van de Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en omgekomen is vanuit Nederland. Je zit al aan een heel hoog percentage. Maar hoe men omging met teruggekeerde Joden die men weer in de kampen wilde zetten en die nooit hun bezittingen terug hebben gekregen. Nee, dat was allemaal geconfiskeerd. Dat is echt schandalig zoals daar door de Nederlandse overheid mee om is gegaan. We denken ook aan een later moment de politionele acties waarin veel Molukkers mee vechten. Uiteindelijk hebben die loyale Molukkers die heel veel was toegezegd ook nooit gekregen wat hem beloofd was door de overheid. En dan hebben we het natuurlijk altijd over die treinkapingen. En wat toen gebeurd is, is absoluut slecht, is absoluut verkeerd door opstandige Molukkers. Maar in zekere zin kwam dat ook wel weer voort uit een bepaalde houding van de Nederlandse overheid. En daar moeten we ook naar kijken. En dan denk ik eigenlijk nog naar de, misschien wel, de grootste vorm van onrecht die op dit moment door de overheid wordt gedaan. En wat zelfs ook gebeurde op het moment dat de ChristenUnie meeregeerde. Dan denk ik aan de ongeboren kinderen die in de afgelopen 3 jaar, en heb ik het even over 3 jaar, want daarvoor gebeurde het ook, zijn omgekomen door abortus of vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap. Hoeveel zijn dat er geweest in de afgelopen 3 jaar? 100.000. 100.000. 30 tot. Ik heb de cijfers er nog eens op nageslagen toen ik deze Bijbelstudie voorbereidde. 100.000 in de afgelopen 3 jaar. 100.000 kinderen in een vorm van legale genocide omgebracht. Hoeveel Joden zijn er in 42 tot 45 omgebracht vanuit Nederland? Vanuit Nederland 100.000. Ja, en dat zijn dingen die we verborgen houden. En dat zijn dingen ook waar de overheden verantwoordelijkheid over hebben gedragen. En het zijn ook dingen waar je als leider van de ChristenUnie ook verantwoordelijkheid over hebt gedragen. Want je was een machthebber in die tijd en je hebt er niks van gezegd. Want je hebt gewoon gezegd, ja, dat is nou eenmaal een verworven recht, daar kunnen we niks meer aan tornen. En ja, dat zei dan zo. Ja, dan moet je ook eigenlijk op dat moment zeggen, we regeren niet meer mee. Dat is het land waarin we leven. En dan lijkt het soms, hè, eigenlijk op zich allemaal wel mooi op orde. Maar als je kijkt naar de achterkant van onze samenleving, als je even rondloopt in Amsterdam, de Rosse buurt, heel veel andere buurten, dan is er veel onrecht. Hoe ga je daarmee om? Nou, in Amerika heb je de activisten die steken abortusklinieken in de hens en die schieten abortusartsen neer. Is niet aan te raden. En is eigenlijk ook wat de Bijbel zegt, dat we dat niet moeten doen. Want dat lazen we ook alweer in Romeinen 12 vers 19. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. En dan staat je natuurlijk wel vrij om bijvoorbeeld een gift te geven, zoals wij dan zelf doen aan het VBOK, hè, Vereniging Behoud Ongeboren Kind. Ja, wat toch op een bepaalde manier probeert om ervoor te zorgen dat het aantal abortussen, of bij mensen die zich bij hem melden, hè, om te kijken van joh, wat doe je nou met je ongeboren kind? Het gaat hier wel om een kind, het gaat hier wel om een levend schepsel. Nu, die overheden zullen uiteindelijk verantwoording af moeten leggen van hun daden. Hè, en ondanks dus dat die overheid soms tegen Gods wil ingaat, moeten wij ons wel aan haar regels houden. Hè, mits deze natuurlijk niet ingaan tegen Gods wil. Je hoeft geen verantwoordelijkheid over een beleid te dragen wat 100.000 kinderen in 3 jaar om laat komen. Hè, omdat dat, daar hoef je geen verantwoordelijkheid voor te dragen. Dan moet je die macht ook niet op je nemen. En waarom is het goed om naar die overheid te gehoorzamen? Nou, feitelijk kun je zeggen om erger te voorkomen. Nou, dat is dus vers 3 en 4. We gaan naar vers 5. Vers 5. Trouwens, ik was nog even vergeten te zeggen, hè, als je het hebt om erger te voorkomen, dat zie je dat wordt ook in vers 2 bedoeld, hè? Even voor de duidelijkheid. Dat als je je verzet tegen de overheid, dan zal je over jezelf een oordeel halen. Dat oordeel is niet het oordeel van God aan het einde van ons leven, voor de rechterstoel of wat dan ook. Dat oordeel is een oordeel wat jou treft door de overheid. Dat je gestraft wordt door de overheid. En dat is wat we dan uiteindelijk ook in vers 3 en 4 verder verwoord zien. Hè? Hè, maar als men het kwade, maar als je kwade dingen doet, hè, dan heb je van de overheid veel te vrezen. Dat lees je ook in vers 4. Als u echt het kwaad doet, vrees dan. Want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Het zwaard als teken van het macht. Het zwaard dat teken als de bevoegdheid om degene die de regels overtreden te straffen. Zij is Gods dienares. Een vreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Nou, in die laatste regel zie je heel duidelijk een link met Genesis 9 vers 6. Hè? Dat als je iemand anders doodt, zou je zelf gedood worden. En dan wordt dat zwaard wel een heel letterlijk zwaard. Nou, dan naar vers 5. Daarom. Waarom? Nou, dat daarom, dat verwijst in feite naar het feit, dat verwijst naar het feit dat de overheid Gods dienares is. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Ja, waarom rij je op bepaalde gedeelten van de weg niet te hard? Ja, omdat er een flitspaal staat. Ik heb dat zelf ook. En er zit altijd, over velen van ons, dat is vaak meer bij mannen dan bij vrouwen, zit iets anarchistisch. Ja, daar zit vaak wel iets anarchistisch. Dat zit van nature in ons. Ja, en ik heb dat ook wel eens op mijn werk. Meestal ben ik, in de regel vinden wij wel een voorbeeldige werknemer. En ik denk dat het in sommige opzichten ook zeker klopt. Ja, soms ben je ook wel eens een beetje ongehoorzaam aan je baas. Maar het hoort niet zo te zijn. En er is ook uit onderzoek gebleken dat wij luisteren naar de wet omdat we bang zijn voor straf. En als die straf er niet is, dan luisteren we niet meer. Er zit in de regel bij ons mensen vaak weinig interne, intrinsieke motivatie. Nou, het is dus nodig om onderworpen te zijn aan de overheid, omdat die overheid Gods dienares is. En dat is eigenlijk tweeledig. Die overheid die dient straf uit. Dus zegt Paulus, het is niet alleen, het is ook belangrijk dat je naar de overheid luistert, want dan heb je geen straf. Maar, wat eigenlijk misschien nog wel veel belangrijker is, dat je het doet omwille van je geweten. En wat houdt dat dus in? Nou, je luistert naar de overheid omdat je God wil dienen. En die overheid die is ingesteld als Gods dienaar. Dus als jij God wil dienen, als jij God lief hebt, luister je ook naar de overheid. Ook al doet die overheid niet altijd wat God wil. Maar die overheid is uiteindelijk direct, of in deze tijd veel meer indirect vanuit die regel die ingesteld is in Genesis 6. Die overheid is door God aangesteld. En dan ontvang je soms lof. Zo het lintje, we komen er nog maar eens even op terug. Dat is de lof, je hebt iets goeds gedaan. En dan krijg je een lintje. Ja, of je krijgt van je baas een compliment als je het beschouwt vanuit vers 1 en 2 van Romeinen 13. En ik merk het op mijn werk dat mijn baas soms wat soepeler naar mij toe is dan naar mijn collega's. Omdat ik soms net altijd bereid ben om dat stapje extra te doen. Omdat ik zeg van, nou ja, geef mij die extra zaak maar. Omdat ik zeg van, nou ja, dan reis ik ook wel naar die andere regio. Of ik neem die moeilijke zaak op mij. Dan ontvang je soms lof. Ik wil niet zeggen dat dat altijd gebeurt. Maar soms gaat het goed. En soms is er nog wel iets terug te vinden van die instelling zoals God die in Genesis 6 heeft gegeven. Ik moet het zeggen, dat is natuurlijk met de schepping ook. Hè. De schepping is nog steeds Gods schepping, ook al is het een vervallen schepping. En ik heb ooit wel eens in een andere bijbelstudie, bij een ander clubje, heb ik dat vergeleken met de nachtwacht. De nachtwacht zoals die gerestaureerd, volgens mij nu, hè, in het Rijksmuseum hangt. Ik heb hem nog nooit in levende lijven gezien. Maar goed, gaan we nog een keer doen. Wat is er gebeurd? Nou, op een gegeven moment is daar bij die nachtwacht een enorme gek langs gekomen met een mes en die heeft een kras daarover gezet. Hè? We hebben het wel eens gehoord in het verleden, gekken die zo'n schilderij verwoesten. Ja, dan zie je dat schilderij met zo'n messensteek erin, met zo'n scheur erin. Dan is het schilderij in zekere zin verwoest. Maar toch herken je nog steeds dat het de nachtwacht is. En toch herken je nog steeds iets van die schoonheid erin waarmee Rembrandt dat schilderij heeft geschilderd. Het blijft een Rembrandt en het blijft zijn kenmerk dragen. Nou, zo is het met de schepping ook. En zo is het met de instelling van de overheid ook. Ook al is die overheid nog zo slecht, het blijft een instelling van God, alleen verpest door de mensheid. En dat zo horen we er tegen aan te kijken. Nou, dien dus de overheid vanuit een goed geweten. Ik ga nu iets langer door, maar dan gaan we in de middag iets korter door. Ja, want anders, ik wil dit even afronden. En dan houden we wel een kwartiertje langer pauze. Is dat erg? En dan hebben we vanmiddag een iets korter deel. Maar ik vind het wel mooi om Romeinen 13 vers 1 tot 7 af te handelen. Want ja, weet je, anders moeten we inkomen naar de pauze. En dan denk ik, oh, daar hadden we het ook alweer over. Dus daar gaan we nu even mee door. Gaan we naar vers 6. Belasting. Oh, wat hebben we daar een hekel aan. Hè? Ja. Om die reden, immers, betaalt u ook belastingen. Ja. Want die belastingen, die worden betaald, zodat die overheid een goede dienares kan zijn, zijn taak uit kan voeren. Die overheid moet natuurlijk zelf betaald worden, want die keizer moest natuurlijk zichzelf verrijken. Daar proef je eigenlijk alweer een soort cynisme in. En die overheid moet zo nu en dan zijn leuke projecten hebben. We reden nog onderdoor, hier naartoe, onder de Vira's door. Kijk, zijn mijn schoonvader, ze staan er nog steeds. Ja, ze staan er nog steeds. Ik ben benieuwd of ze, als ik hier over 5 jaar nog bijbelstudie geef, of ze er dan nog steeds staan. Maar daar betalen we belasting voor. Ja, ja, natuurlijk ook voor de goede dingen. Hè? Voor de zorg voor onze medemens. Het is niet altijd cynisch. Het is ook goed dat mensen onderhouden worden. Dat mensen met een handicap de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het is jammer dat dat nu in het geding is, maar het is wel goed dat het gebeurt. Ik zei ook tegen mijn vrouw, toen die met die belastingen bezig waren. Ik zei, ik wil best dat salaris inleveren. Ik zal het niet vrijwillig doen, maar laten ze dat bij wet regelen. Ik wil dat best inleveren. Wij kunnen ook best met wat minder af, zodat mensen die het echt nodig hebben, gewoon wat meer krijgen. En zeker de zwakkeren in de samenleving. Helaas heeft men er nu toch weer voor gekozen om toch vooral de accijns te verhogen. Ja, en wie treft dat? Ja, dat zijn toch de mensen die geen leasebak hebben. En wie hebben een leasebak? Dat zijn de rijkere mensen. Maar goed, het zij zo. Ik draag netjes mijn centjes af. En als ik in de buurt van Duitsland ben, dan verbiedt niemand mij om even in Duitsland te tanken. Maar ik draag netjes mijn centjes af en lever mijn bijdrage. Die overheid, die heeft de zorg in dat opzicht voor de samenleving. En daarom betalen wij belasting. Het zijn namelijk dienaars. En Paulus maakt eigenlijk het verhaal hier nog wat sterker. Want voor dienaars staat hier niet meer diakonos, maar leiturgos. En een leiturgos was iemand die in de tempel diende. Als het ware maakte die rol van de overheid nog groter. Een leiturgos was iemand die in de tempel diende. Hij maakte als het ware van de schepping Gods domein. En hij maakt ook de verantwoordelijkheid van die overheid groter. En daarmee maakt hij eigenlijk ook het contrast tussen van hoe de Romeinen waren en hoe ze behoorden te zijn, maakt hij nog groter. Hij laat eigenlijk nog meer zien van hoe die Romeinen toch verkeerd met hun taak omgingen. Maar we benadrukken daar toch bij van gelovigen, ik snap dat die overheid zich niet gedraagt zoals zij zich behoort te gedragen, maar gehoorzaam, nou, gewoon wel. Nou. Hè? Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Ook daar proef je bijna een cynisme. Voortdurend bezig om belastingen te innen. Nou, we herkennen het. Het is ook wel even aardig om in dit opzicht naar Matteüs 22 te gaan. Matteüs 22, dat is bladzijde 1564. Dat zijn de 1564. Matteüs 20. En dan gaat het over de belasting aan de keizer. Een bekend gedeelte. En daar staat dan: toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. En zij stuurden hun discipelen naar hem toe. De lafaards komen zelf niet, sturen knechtjes. Met de Herodianen. Dat waren degenen die van de schriftgeleerden die toch wel erg loyaal waren aan Herodes. En zeiden: meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst. Wat een uitgelaars, want dat vonden ze helemaal niet. En zich door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Dus ach, u zegt gewoon waar het op staat. En dan maakt het niet uit of het nou over een koning of over een slaaf gaat. Doet die koning iets verkeerd, dan zegt u het ook gewoon. Ze gaan proberen hem dus in de val te lokken. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Die keizer die de Joden onderdrukt en die inderdaad dus ook al in die tijd niet altijd even rechtvaardig was. Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende en dus doorhad dat ze hem in de val wilden lokken. Zeg dan het volgende. Huichelaars. Nou, hij betitelt eerst hoe ze zijn. Waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning. En hij zei tegen hen: van wie is deze afbeelding en het opschrift? Zij zeiden tegen hem: van de keizer. Toen zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Geef God de eer en geef de keizer zijn muntjes. Hoe werkt het in deze tijd? Als wij, ik weet niet of het nu nog op de bankbiljetten staat, maar vroeger stond er op eigendom van de Nederlandse staat. Volgens mij staat het er nu. Nou, gaan we straks even. Kijk u het nou eens even na. Eigendom van de Nederlandse staat. Van wie is het geld? Ja, we hebben zoiets van: ze pakken mijn geld af. En ik had het dan op een gegeven moment ook bij de baas zo van: ze pakken mijn geld af. Is het mijn geld? Nee, is mijn geld niet. Het is eigendom van de Nederlandse staat. Geef de Nederlandse staat wat de Nederlandse staat toekomt. Of geef Europa wat Europa toekomt. Zo is het met geld ook. Formeel is dat nog steeds, hè, onze bankbiljetten, eigendom van de Nederlandse staat. Zat er niet op? Oh, dan is het toch van ons. Dat kunnen we moeilijk gaan doen. We kunnen anarchie plegen. We gaan naar Romeinen 13. Vers 7. En vers 7 is een samenvatting van de voorgaande verzen en vormt eigenlijk een inleiding op de volgende verzen waar we vanmiddag mee aan de slag gaan. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent. Daar volgt dan Paulus op in vers 8 met: wees dan niemand iets schuldig. En als je terugkijkt in Romeinen 13, dan zegt hij van: nou ja, betaal keurig je belastingen. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting? Tol aan wie tol? Ontzag aan wie ontzag? Eer aan wie eer toekomt. Nou, niet de boodschap, gewoon van Romeinen 13. En ik noemde al aan het begin van mijn verhaal van: ja, dit is een boodschap die je ook wel verder in het Oude Testament tegenkomt. Nou, ik ga u daar nog één voorbeeld van geven. En dat is Spreuken 24. Nou, mocht u zoeken naar moe zijn, hoeft u het niet op te zoeken. Het is bladzijde 1005. Spreuken 24. Spreuken 24, vers 21. Dat laat ook eigenlijk ook heel duidelijk de boodschap van Romeinen 13 zien. Ik vind het een hele mooie tekst. Spreuken 24, vers 21. Mijn zoon, vrees de Heere en de koning. Eerst de Heere, dan de koning. De God meer dienen dan de overheden. En dan staat erachter, en dat is toepasselijk op de Romeinen: laat je niet in met hen die op, en dan moeten er niet veranderingen staan, die op oproer uit zijn. Die op oproer uit zijn. Laat je niet in met hen die op oproer uit zijn. Heel belangrijk gegeven. Nou, dan hebben we Romeinen 13 afgerond. Dan ga ik het nog wel samenvatten. In de toepassing. Dan hebben we dat hele verhaal rond. Ik denk dat we kunnen stellen dat het dienen van de overheid soms moeilijk en tegenstrijdig is, omdat die overheid soms onrechtvaardig is. En dat maakt Romeinen 13 tot best wel een lastig gedeelte. Alweer zo'n lastig gedeelte uit Romeinen. Ik denk wel dat een aantal zaken goed zijn om te beseffen. Zoals ik al eerder opmerkte, we zijn hier slechts vreemdelingen en bijwoners. En ons burgerschap ligt ten diepste in de hemel. Natuurlijk hebben we een dubbele nationaliteit, maar ons hart, onze gedachten liggen in de hemel. Ons sterkste, ons beste deel is in de hemel. En we zijn hier maar op doortocht. En gehoorzamen is belangrijk dat we dat doen. En dat gehoorzamen doen we dan uiteindelijk, dienen we uiteindelijk in het goede, maar niet in het slechte te doen. En in dat opzicht is het ook heel belangrijk, denk ik toch ook aan de Tweede Wereldoorlog terug, van gehoorzaam die overheid in het goede. Maar ga niet mee in hun kwade praktijken, zoals een heel aantal mensen, denk aan de NSB'ers, tijdens de Tweede Wereldoorlog deden. En dan ga ik toch nog even met u naar 1 Petrus 2, want dat is wel een, vond ik wel een inspirerend vers. 1 Petrus 2, bladzijde 1888. Lezen vers 15 en 16. We hebben eerst in vers 13 en 14 kunnen lezen dat je je aan de overheden moet onderwerpen omwille van de Heer. Sterker, er staat zelfs nog dat je je moet onderwerpen aan alle menselijke orde. Nou, dat past dan weer in de lijn van Romeinen 13, hè, dat je aan alle gezag moet onderwerpen. En dan staat er in vers 15 en 16. Want zo is de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als het ware, je stapelt ze vurige kolen op het hoofd. En we zijn toch wel vaak geneigd om dat niet te doen. Ik herken dat bij mezelf ook wel vaak. Een beetje een anarchistisch en rancuneus ingesteld type van nature. Gelukkig mag dat, zijn dat weer van die dingen die je al groeien in het geloof mag overgroeien. Maar je kunt beter goed doen dan dat je je anarchistisch en wraakzuchtig opstelt. En hoe doe je dat? Als vrije mensen. Ja, vrij in Christus. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Ja, we zijn vrij. We zijn vrij van de wet. We zijn ook nooit aan onderworpen geweest, maar we hoeven ons niet aan een wet te houden om bij God te horen. En in dat opzicht zijn we daardoor behouden. Maar die vrijheid moeten we niet als aanleiding gebruiken om de begeerte van het vlees na te volgen. Maar dat doe je dan uiteindelijk als dienstknechten van God. We zijn vrij gekocht van de zonde en in dienst van God gekomen. En in dat opzicht is het vanuit dat oogpunt belangrijk om ons op te stellen, als vrije mensen. En ook als we te maken hebben met onrechtvaardigheid vanuit de overheid, en de overheid benadeelt ons, of mensen die boven ons gesteld zijn benadelen ons, we mogen weten dat we vrij in God zijn, en al ervaren we die vrijheid dan nu niet fysiek, eens zullen wij die vrijheid wel gaan mogen ervaren. En eens zal ook, en dan gaan we positief afsluiten, eens zal ook deze schepping die vrijheid mogen ervaren. En dan komen we bij het laatste gedeelte voor de pauze. Dus echt de laatste tekst. En het gaat u toch niet, wilt u toch niet onthouden. Het staat zo mooi beschreven in Psalm 96. Psalm 96, bladzijde 894. En want dat is toch altijd maar wat we weer moeten doen. Vooruit kijken. Over de dood heen kijken. Kijken naar een periode waarin alles beter zal zijn. Waarin niet alleen onze moeite, onze pijn voorbij zal zijn. Onze ziekte, ons verdriet. Maar waarin we ook uiteindelijk onder een heerser zullen leven. Die werkelijk rechtvaardig is. Die werkelijk recht doet. En die werkelijk er ook voor de zwakkere is. Want dat is God wel. God is een God van de weduwe en de wees. God is een God van de zwakkere. En dat is denk ik misschien ook een opdracht die we mogen hebben in een tijd waarin de overheid steeds minder voor de zwakkeren zorgt, dat wij daar als gelovigen wel oog voor hebben. Psalm 96 vers 11, daar gaat het over de toekomst. En daar staat dan, laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Nu is het nog vaak droefenis, maar dan komt de tijd dat die aarde zich zal mogen verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen. Met al wat erin is. Soms zie je dat een beetje in de lente. Vindt u niet in de lente? Dan zie je dat een beetje terug. Dan alles komt uit. En de wind waait. En de vogeltjes fluiten. En er komt nieuw leven. Dan zie je daar wat van terug. Dan mag je al een beetje een blik werpen in die toekomstige eeuw. Waarin dat gemeengoed zal zijn. Want ja, dan rij je natuurlijk weer door die prachtige natuur. En dan kom je ineens toch weer een doodgereden egeltje of een platgereden eentjes tegen, dat is helemaal zo zielig. Dan denk je, oh ja, we leven toch nog in een gebroken wereld. Nou, dat zal straks niet meer zijn.
Laat het veld dus van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen. Voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. Het staat in een andere vertaling, hij zal ze richten, hij zal ze leiden en de volken met zijn waarheid. Nou, daar mogen we naar uitzien. Hè? En als we dan die prachtige zon, daar begon ik mee, als we die prachtige zon zien, dan zien we daarin een beeld van de zonde der gerechtigheid van Christus, die eens zal komen en ons zal overschijnen. En nou is hij net weg, helaas. Nou, tot zover.